Ik zie binnen het UWV een verschuiving gaande van een uitvoeringsorganisatie die poortwachtersfunctie vervult voor onze sociale wetgeving, naar ook een dienstverlener die mensen wil klaarmaken, wil stimuleren om een goede plek op de arbeidsmarkt te vinden.
Welkom bij KRAP, de stakeholder podcast van UWV. Journalist Martijn de Greve verkent maandelijks belangrijke UWV-thema's, zoals de uitdagingen van krapte op de arbeidsmarkt en het streven naar een meer persoonlijke dienstverlening. Dit keer zijn we op bezoek bij het UWV-kantoor in Utrecht. Aan tafel zitten Mirjam de Klein, voormalig huisarts en nu adviseur bij het Institute for Positive Health, en UWV-verzekeringsarts en adviseur Kevin de Dekker. Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar doorgaans wel op in de zorg. Positieve gezondheid kiest een ander uitgangspunt. Focus niet op de ziekte, maar op de mensen zelf. Een gesprek over de kansen die positieve gezondheid biedt voor de UWV-dienstverlening en onze samenleving.
Goed, wij zijn op dit moment gevestigd in Utrecht-West, locatie districtskantoor UWV. Te gast zijn Mirjam de Klein, zij is adviseur positieve gezondheid. En dat is zij aan het IPH, zeg ik maar even, Instituut voor Positive Health.
Ja, helemaal correct.
Helemaal correct. Daartegenover speelt de man een thuiswedstrijd, oftewel Kevin de Dekker. Hij is verzekeringsarts en adviseur UWV. Dit is een plek waar u volgens mij wel vaker komt, hè?
Ja, nee, hier centraal in het land spreek ik veel collega's.
Wij gaan het hebben over ziekteverzuim, gezondheid. Er is wat aan de hand. Er is veel ziekteverzuim in Nederland. Maar de vraag is even, hoe moet je daar naar kijken? Welke rol speelt werk daarin? Kan werk bijvoorbeeld ook als medicijn weer dienen om terug te keren? Maar misschien is het hele ziek zijn een begrip wat we anders moeten gaan benaderen. Ja, Mirjam de Klein, dan kom ik vrij gauw bij jou uit. Want leg eens even uit dat IPH, Instituut voor Positive Health, zeg ik bijna nog verkeerd. Wat is dat?
Ja, dat is een instituut opgericht door Machteld Huber. En Machteld Huber is oud-huisarts en werd zelf op een gegeven moment ernstig ziek een aantal keren achter elkaar. En ontdekte toen dat voor het herstel niet alleen de medische zorg belangrijk was, maar heel veel andere factoren ook een rol speelden.
Ja, dan pak ze meteen maar erbij. Welke zijn dat?
Nou ja, dat eigenlijk daaruit is er dus een model ontwikkeld met een aantal domeinen die een rol spelen. En nou, lichamelijk functioneren speelt natuurlijk een rol, mentaal functioneren, maar ook hoe gaat het sociaal met je? Hoe zit het met kwaliteit van leven? Hoe zit het met je dagelijks functioneren en zingeving?
Ja, en dat vooral die laatste vind ik wel, sloeg ik meteen op aan toen ik het las.
Dat snap ik, ja. Nou ja, dat is eerder niet zo, is niet zo meegenomen als je kijkt naar gezondheid. Dus dat is denk ik ook het meest vernieuwende van deze brede manier van kijken naar gezondheid. Ja, en zingeving gaat eigenlijk over dat mensen ergens hun bed voor uitkomen. Dat er iets is waar hun ogen van gaan twinkelen. Iets waar ze intrinsiek gemotiveerd zijn om mee aan de slag te gaan.
Nou zie ik die statistieken. En dan zie je natuurlijk altijd toch dat griep en koorts toch de nummer één zijn als het om ziekteverzuim gaat. Dan denk ik, ja, dan kan je toch wel bij zingeving hebben. Dan moet er een paracetamolletje in.
Ja, ik denk eerlijk gezegd ook dat daar niet de grootste zorg zit. De kortdurende uitval door virussen. En we zijn nu natuurlijk ook wat voorzichtiger geworden na COVID. Dus soms kan het ook best heel erg handig zijn om even thuis te blijven en het virus niet te verspreiden richting je collega's.
Ik ga naar de andere kant van de tafel. Zoals gezegd, Kevin de Dekker. Eigenlijk is de allereerste vraag als ik dit allemaal zo beluister. Wat heeft het UWV hier eigenlijk mee te maken? Jullie zijn toch de beoordelingsmachine helemaal aan de achterkant van het verhaal?
Het klopt hè, dat wij vaak mensen zien aan de achterkant van dit verhaal. Maar wij zien ook wel een oververtegenwoordiging van de mensen, waarbij het misschien op medisch vlak dan nog wel redelijk gedaan is, maar op al die andere vlakken die mijn collega net zegt, eigenlijk mis is gegaan. En daar in het huidige zorgsysteem te weinig aandacht voor is. Hè, dus daar zien wij heel veel voorbeelden van mensen die op die vlakken wat aandacht en ondersteuning zouden kunnen gebruiken.
Dus u ziet eigenlijk als verzekeringsarts, ziet u heel veel patiënten waarvan u denkt, als we dit beter hadden aangepakt, had ik deze niet eens hoeven te ontmoeten?
Dat denk ik zeker. Hè. Als wij als gezondheidszorg meer oog hiervoor hebben, neem bijvoorbeeld het kopje zingeving waar we het net over hadden. Ik zie een heleboel cliënten in de spreekkamer waarbij dit eigenlijk een standaard vraag is van mijn onderzoek, die daar heel veel moeite mee hebben om antwoord op te geven. Dus ze hebben er zelf al vaak weinig over nagedacht. En ze hebben vaak de zingeving heel erg buiten zichzelf gelegd of buiten het beeld wat ze hebben. En als je dat toch dat vuur weer weet aan te wakkeren, kan je ze vaak heel veel weer nieuwe levensenergie geven, waardoor ze toch een betere plek weten te vinden.
Kan je dan ook de conclusie aan dat je zegt, met een goede zingeving die inspirerend voor je werkt, loop je minder kans op een burn-out, om maar wat te noemen?
Als het zo eendimensionaal was, dan zou de gezondheidszorg denk ik een stuk makkelijker zijn en hadden we dit 20 jaar geleden al geïmplementeerd. Maar het gaat zeker bijdragen en helpen. Ja.
Blijf toch even die vraag. Dus jullie hebben er een interesse in als UWV, hechten er belang aan. Wil je er ook een rol in spelen? Met andere woorden, willen jullie je taak gaan uitbreiden en hier meer mee bezig gaan?
Ik zie binnen het UWV een verschuiving gaande van een uitvoeringsorganisatie die poortwachtersfunctie vervult voor onze sociale wetgeving, naar ook een dienstverlener die mensen wil klaarmaken, wil stimuleren om een goede plek op de arbeidsmarkt te vinden. En die tweede, die rol, die willen we met elkaar steeds meer en steeds groter oppakken. En daarvan kan positieve gezondheid echt een instrument zijn om het gesprek te voeren met de cliënten die we hebben en ze daar beter in te helpen.
En even voor de helderheid, als ik uw cv bekijk, u bent niet alleen arts, maar u bent ook adviseur, u zit in allerlei besturen. Dus die transitie waar u het over heeft, dan bent u iemand die een beetje aan dat stuur trekt en op gaspedaal duwt.
Ja, ik hoop daar inderdaad een positieve bijdrage aan te
leveren. Deze. Ja. Ja, ja, het zegt u van mij nog vrij bescheiden, klopt dat?
Dat zijn uw woorden, ik doe mijn best.
Goed. Jullie twee, wat aardig is, jullie hebben elkaar één keer ontmoet. En eigenlijk de linkpin was deze podcast waar we nu in zitten met elkaar. Maar als ik het zo beluister, gaan jullie elkaar vaker tegenkomen?
Nou, dat zou heel mooi zijn, want ik denk dat inderdaad die brede blik op gezondheid en vanuit UWV-perspectief daarmee werken, dat heel waardevol kan zijn voor de mensen die te maken krijgen met het UWV. En ik wil nog even aanvullen als het gaat over zingeving. Machteld Huber heeft gekeken van wat bepaalt nou gezondheid en daar kwam ze bij het begrip veerkracht uit en veerkracht. Dat wordt bepaald onder andere door je gevoel van samenhang wat je hebt. En dat zijn weer drie factoren, dat is uit onderzoek gebleken, die daarin een belangrijke rol spelen. En dat is dat je je situatie begrijpt waar je in zit. Dat je handelingsperspectief hebt. En dan de derde is inderdaad die zingeving. Maar die andere twee zijn ook van belang. Dus je genuanceerde antwoord klopt. In de zin van dat ook die twee andere zaken. Dus je moet begrijpen in welke situatie je zit. Dus wat betekent het ziekteverzuim? Wat betekent dat financieel? En het is belangrijk dat mensen een autonomie hebben. Dus dat ze invloed kunnen uitoefenen op die situatie waar ze in zitten. Wat nog niet altijd even gemakkelijk is. En dat ze weten waarom ze dat zouden doen. Dus dat er een drijvende kracht is om invloed te willen uitoefenen op die situatie. Dus die drie samen zijn eigenlijk heel erg belangrijk.
Zou je een praktisch voorbeeld kunnen geven? Bijvoorbeeld hoe we dat nu doen en hoe we dat bijvoorbeeld vanuit jullie instituut zouden moeten doen?
Hoe we dat nu doen. Ik denk dat we op die manier nog niet zo kijken. We kijken heel erg ziektegericht, we kijken heel erg diagnosegericht. Vanuit het biomedisch model. En dan bij een diagnose hoort een bepaalde therapie. Maar er zijn heel veel diagnoses die niet meteen een pil en klaar is het probleem, zeg maar. Waar we eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een verlegenheidsdiagnose. Waar we
wel zoals? Waar moet ik aan denken?
Ik denk, er is een hele grote groep mensen met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten. Of tegenwoordig heet
wat
het...
Wat is dat somatisch dan?
Ja, lichamelijk.
De
nieuwe naam is ALK. Dan moet ik even denken waar de A ook weer staat, lichamelijke klachten.
De A ben ik even kwijt. Google hier op links.
Maar in ieder geval gaat het om lichamelijke klachten waar eigenlijk geen diagnose goed opgeplakt kan worden. En waarvan vaak nu wordt gezegd, je moet er maar mee leren leven.
Ja.
En de vraag is wat, als je met deze mensen in gesprek zou gaan en je zou kunnen weten van, hoe gaat het met u in het algemeen, in de breedste zin, over al die zes domeinen die ik net noemde. Mm-hmm. En als je dan ook het gesprek kan voeren van waar bent u tevreden over? Dus ook wat gaat er wel goed? Want we zoomen vaak in op wat er niet goed gaat. Terwijl de mens is meer dan hetgeen wat niet goed gaat. Dus als iemand ziek is, dat is niet het enige in zijn of haar leven wat ertoe doet. Dus helemaal uitzoomen, kijken hoe gaat het nu met u? Wat is voor u belangrijk? Is er iets wat u zou willen veranderen? En zo ja, wat dan? En wat heeft u daarvoor nodig? En wat je vaak ziet is dat doordat we op het probleem inzoomen, zien we eigenlijk de context niet meer. En als je die context weer meeneemt in een gesprek, dan kan het zomaar zijn dat iemand zegt van ja, maar ik ben heel eenzaam. En ik zou graag meer sociale contacten willen. En als die persoon een stap zet om tot meer sociale contacten te komen, dan wordt de pijn ook minder, dan wordt de depressie minder. En dan is er misschien weer ruimte om aan het werk te gaan. Dus als je trekt zeg maar aan het touwtje waar iemands intrinsieke motivatie voor verandering zit en waar iemands drive zit, dan gaat het hele systeem bewegen. En wij gaan nu vaak duwen op de plek waar de pijn en het ongemak al zit en we kijken eigenlijk niet goed naar wat er omheen zit. Dus dat, nou ja, dat is even een lang antwoord op uw korte vraag.
Als je daar dan in de praktijk naar kijkt, hè, waarbij het over aanhoudende lichamelijke klachten gaat.
Dat was hem, ja. Ik was even het woord kwijt.
De ALK. Om te voorkomen dat de term onverklaarbaar op mensen van toepassing is. Want dat voelt voor mensen toch ook niet, niet fijn om die term op zich geplakt te krijgen. En positieve gezondheid zeker misschien een methode kan zijn om dat onverklaarbare deels weg te halen. Omdat een deel van de aanhoudende klachten daar mogelijk vandaan komen. Zoals mijn collega net ook schetste. En als UWV proberen we dat ook op te pakken. En een van de afgelopen ontwikkelingen afgelopen jaren is een thema waar heel veel onderzoek is gedaan. Naar bijvoorbeeld schulden. Ja, dus dat als mensen schulden hebben, dan ontstaat er iets in hun hoofd waardoor ze gewoon minder ruimte ervaren. Ja. Heel veel klachten, cognitieve klachten van krijgen en uiteindelijk misschien ook wel lichamelijke klachten van krijgen. En daar moet je eerst iets aan die schulden gaan doen. Wil je de ruimte weer creëren in iemands gezondheid om bijvoorbeeld aan werk te denken. He, dus er is binnen het UWV ook een team die zich daar druk over maakt. Het schuldenteam, noem ik ze nu oneerbiedig. Waar wij in de dienstverlening richting de cliënten meteen, als we dit soort problematiek zien, mensen naartoe kunnen doorverwijzen. En die echt met mensen gericht aan de slag gaan om hier iets aan te doen. Dus dat is een van de voorbeelden. Hoe UWV toch probeert daar al die dienstverlening te geven, gericht op die positieve gezondheid.
Als we gewoon even naar de cijfers kijken, dan zie je dat we eigenlijk een relatief hoog ziekteverzuim hebben op dit moment in Nederland. Heeft ook erg te maken natuurlijk met het thema van krapte op de arbeidsmarkt. Hè. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg is er veel uitval. We zien het ook in het onderwijs. Dat vaak mensen met minder mensen dan eigenlijk de bedoeling is, toch hetzelfde werk moeten verrichten. Heb ik daar meteen de hoofdreden te pakken van het hoge verzuim?
Het is niet helemaal mijn vak, maar als ik er vanuit het perspectief van positieve gezondheid naar kijk, denk ik dat er nog een andere belangrijke reden is. En dat is dat mensen zelf soms de zingeving in hun werk kwijtraken. En dat heeft denk ik onder andere te maken met de focus op doelmatigheid, op verantwoording, op meten. En dat de menselijke maat soms zoek raakt. Dus ik zie met name in de zorg mensen die eigenlijk vanuit een passie voor mensen begonnen zijn in de zorg en dan best snel alweer afhaken en iets anders gaan doen. Omdat ze eigenlijk in een bepaald keurslijf terechtkomen waar ze zich niet meer het gevoel hebben dat ze daartoe kunnen doen. Omdat er zoveel geïnstitutionaliseerd is, gebureaucratiseerd. Dus er weinig de echte verbinding van mens tot mens, wat eigenlijk wat mij betreft de essentie is van geneeskunst. Die komt er soms wat bekijkt van af in het werk. En dus dat moeten we ons als maatschappij ook aantrekken. En dat geldt misschien ook wel voor andere sectoren, die ken ik dan minder goed. Maar dat je echt het idee hebt dat wat jij doet op je werk, dat waarde toevoegt.
Ik ga aan de andere kant, je zou ook kunnen zeggen, was het dan vroeger zoveel beter?
Was het vroeger zoveel beter dat we als
bij alle punten die wij nu bespreken meer hier. Dat je dus veel, de totale mens zou Louis van Gaal zeggen. dus dat je dus veel breder kijkt van de schulden wat u geeft. Of de zingeving, het punt wat u net maakt. Dat we daar nu aandacht voor hebben. Het is niet dat we dat verwaarloosd hebben, dat we dat 10 jaar geleden toch meer deden.
Nee, ik denk niet dat we dat 10 jaar geleden meer deden dan dat we het nu doen. Ik denk dat we nu meer kennis hebben en er specifieker op kunnen inzoomen. Okay. Alleen er is wel een beweging geweest de afgelopen decennia, zeker in de medische wereld, van een verwetenschappelijking van de geneeskunde. Dus alles moest wetenschappelijk vastgelegd worden. En in de aansturing van artsen van vermanaging, van administratie, bureaucratie. Mijn collega vertelde het net. En die twee dingen hebben wel gemaakt dat we de geneeskunst meer als een wetenschap zijn gaan zien. Ook op schrift en vastleggen. En het gesprek met de cliënt daarin zijn kwijtgeraakt voor de verzekeringsartsen dan. En ik denk dat je dat ook wel, bijvoorbeeld als ik dat heel erg op mezelf mag houden, bij verzekeringsartsen ziet. Die hebben echt de afgelopen 10, 20 jaar die zijn verworden tot een radartje in een systeem, een herverdelingsmachine in onze maatschappij van financiën. En zijn eigenlijk het begripje zorg. En gewoon die ander die tegenover je zit een beter toekomstperspectief geven, daarin kwijtgeraakt. En ik denk dat dat voor meer medisch specialisten geldt. In het ziekenhuis is iemand die met een gebroken been binnenkomt verworden tot een gebroken been waar je die je moet repareren en geld aan moet verdienen. In plaats van een persoon die tegenover zit die een medisch probleem heeft en die weer verder moet geholpen worden in zijn leven. En als die positieve gezondheid, kan je natuurlijk bij verschillende medische problemen in verschillende gradaties toepassen, maar aan gaat bijdragen dat we die patiënt tegenover ons weer als een mens gaan zien in plaats van een nummer, ja, dan zou ik daar heel erg positief over zijn.
Even een kleine zijsprong. Waarom bent u ooit verzekeringsarts geworden eigenlijk? Dat van arts willen worden begrijp ik wel, maar waarom deze tak gekozen eigenlijk?
Ik heb in het ziekenhuis gewerkt op een super specialistische afdeling en was het nog maar met een heel klein stukje van het lichaam bezig. Daar vond ik te weinig voldoening in. Ik heb te veel interesses. Ben toen in de psychiatrie gaan werken omdat ik hersenen en gedrag ongelooflijk interessant vond en zag dat dokters heel erg bezig waren met de ziekte behandelen. Een pilletje hier om wat klachten minder te maken, maar niet mensen verder hielpen in het leven. En mede ook door ervaringen van mij in privé. Een tante met psychische klachten die 10, 20 jaar aan het lijntje is gehouden. De beste periode die ze heeft gehad in haar leven was dat ze 1 dag per week in een tankstation achter de balie aan het werk was en mensen zag. En dat is uiteindelijk door dokters weer gezegd van, nou, je hebt te veel klachten, dat past niet bij je. Terwijl dat wel haar meest vrolijke periode was. En toen ben ik gaan denken, wil ik een medisch specialist zijn in de curatieve sector? Of wil ik toch liever mensen helpen weer een stap in de maatschappij te brengen? En toen kwam ik toch op het domein arbeid en gezondheid uit, om daar echt het verschil te maken in mensen hun leven. Waarbij mijn stelling is dat als mensen op een goede plek in het leven zitten, ik als verzekeringsarts meer gezondheidswinst kan creëren voor mensen dan gemiddeld sommige andere artsen.
Ja, ik kijk naar de andere kant van Mirjam de Klein. Het lijkt daar een collega van u. Nee, maar als u dit hoort, ik kan alleen maar instemmend knikken, neem ik aan.
Ja, ik word hier heel, heel blij van. Ja. Ik denk ook, we hebben elkaar getroffen op een workshop over positieve gezondheid met jonge verzekeringsartsen. En daar viel me ook al op dat ze...
Maar is deze meneer Kevin de Dekker... Is deze meneer Kevin de Dekker de vreemde eend in de bijt? De zonderling binnen de organisatie? Of is dit de voorhoede van een grotere beweging?
Ik denk het laatste. En ik weet niet, ik heb niet helemaal zicht op hoe groot die voorhoede is. Maar je ziet het überhaupt. Ik zie het niet alleen in dit vak, maar breder. En zelfs ook buiten de zorg. Hè, positieve gezondheid is niet alleen maar een onderwerp van zorg. Maar ook bijvoorbeeld in het onderwijs wordt er op deze manier steeds meer gekeken en het gesprek aangegaan met leerlingen. Het wordt zelfs in het basisonderwijs wordt er met de vragenlijst die onder positieve gezondheid hangt, gewerkt. En om te kijken van, ja, wat maakt een kind blij en wat heeft het nodig? Er wordt zelfs in de inrichting van wijken wordt het model van positieve gezondheid gebruikt om met inwoners in gesprek te gaan over wat in deze wijk is er nodig om u gezond te houden en om aan gezondheid te kunnen werken. Dus een bredere kijk op gezondheid betekent ook dat je niet alleen maar naar zorg moet kijken. En inderdaad, ik denk dat een van de redenen is dat we heel veel in een ziektemodel hebben gestopt. En het werkt ook zo bijna dat je een diagnose nodig hebt om aan hulp te kunnen komen. Terwijl soms is die... Ja, ooit was de diagnose bedoeld als middel om iemand de juiste hulp te bieden. Maar nu lijkt het meer een declaratiemethodiek of een afrekenmethodiek geworden. En daarmee doen we mensen echt tekort en maken we ze zieker eigenlijk.
Meneer de Dekker, dit soort grote transities, want daar zitten we dus wel in, dat mogen we wel zeggen. Kunnen we nog iets aangeven waar we zijn in die transitie? Zijn het de eerste stapjes of zitten we op een tipping point? Waar hangen we uit in de transitie?
Goeie vraag. We zitten denk ik wel redelijk op een tipping point. En dat komt, je hebt verschillende voorhoeders. En ik denk dat IPA, het Institute of Positive Health, een van die voorhoedelopers is die dingen daarin meeneemt. Maar we zien nu in de maatschappij dat we vastlopen met de gezondheidszorg. Door te focussen op het ziektebeeld, als je dat behandelt als het werk van de arts te zien, zie je dat we het biomedisch herstel wel lukt. Hier en daar het persoonlijk herstel van mensen, dus weer het vertrouwen krijgen in jezelf, ook nog wel lukt. Maar het maatschappelijk herstel, mensen weer terugkrijgen naar een goede plek in de maatschappij, ook steeds lastiger wordt. Dus als je die na dat biomedisch herstel geen aandacht hebt voor die andere twee vormen van herstel, dan loop je vast in je uitvoerbaarheid van de zorg, je arbeidspotentieel, de kosten van de zorg. Omdat als je niet die volgende stappen zet, die hebben namelijk ook een preventief karakter. Ja, als je zorgt dat je weer op een goede plek in de maatschappij bent, die zingeving hebt, dat persoonlijk herstel hebt vermaakt, dan is de kans dat je opnieuw ziek wordt kleiner. Ja. En dat is denk ik ook de cruciale rol van het UWV, om die preventieve kant, om die goed vorm te geven.
Maar als we het even op een rijtje zetten, het is voor eigenlijk iedereen beter en leuker. Dus voor u ook als werker is het leuker, u heeft er iets over verteld net. Het is voor de patiënt beter.
Cliënt, mens.
Het is ook financieel beter, gewoon maatschappelijke kosten. Als mensen niet ziek worden, maak je ook minder kosten over de hele lijn. Dat brengt ons eigenlijk bij de vraag, wie of wat houdt ons nog tegen? Kijk beide kanten op.
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we vooral nu last hebben van alle systemen die we hebben ingericht. En als je dit zeg maar als uitgangspunt neemt, gezondheid in de breedste zin, en wat heb je dan te doen? Dan betekent dat allerlei aanpassingen van systemen. Dat is enerzijds en anderzijds.
Voordat is wel dat het systeem piept en kraakt. Hè? Dat is altijd een goed moment om het systeem eens aan te pakken.
Ja, en soms heb je nog meer urgentie nodig om het echt te laten veranderen. Dat zagen we natuurlijk ook in COVID-periode, als het echt urgent wordt. Dus ik hoop het niet, maar soms moet de crisis nog wat groter worden. En wat ook wel een rol speelt, en ik hoop ook dat dat gaat kantelen, is als we onze focus puur op economie houden, dan zit een risico. En als we focus op gezondheid, Dan dat kan ook wel eens goed voor de economie zijn. Maar als we gezondheid centraal stellen, dan gaan we ook andere dingen doen. En als we economie centraal stellen, met name ook korte termijn denken in de economie. Hè, winst op de korte termijn. Ja, kijk, bij niemand komt op de grafsteen te staan die heeft een ton verdiend en was heel erg succesvol in zijn leven. Maar wel of die een goede partner was of wat dan ook. Dus de focus op...
Je kan meestal wel aan de grootte van de grafsteen zien of iemand meer dan een ton verdiend heeft. Maar dat geldt er zijn.
Maar in aanvulling daarop, is dat denk ik wat ons het meest tegenhoudt, die economische kant. Maar dan vooral daar de menselijke psychologie op die economische kant. Want als mens zijn wij gewoon veel beter in op korte termijn keuzes maken, dingen maken, in plaats van investeren, preventie op de lange termijn. We hebben een heleboel onderzoeken waarin naar voren komt dat als je een euro investeert in arbo-curatieve zorg, je dat 25 keer terugkrijgt. En het zijn veel effectievere kosten. Alleen het is niet direct zichtbaar. En dat maakt het lastig. Het komt niet uit hetzelfde potje.
Is een andere mogelijke tegenstander ook nog misschien de onwetendheid en het onbegrip? Dus dat mensen het vaak kwalificeren als vaag zweverig gedoe waar jullie het over hebben?
Nou ja, daar kan misschien Mirjam het beste iets over vertellen. Want ik heb daar...
Er wordt een hulplijntje
over bijgepraat. Dat heet weerstand, hè? Dat is,
Nee, maar ook over het zingeving en de beleidsmakers en de hogere opgeleiden. Wat je daarover vertelde van de week.
Ja.
Dat vond ik heel inzichtgevend.
Ja, nou ja, dat is al wel een onderzoek van even geleden. Maar daaruit bleek dat inderdaad mensen met een universitaire opleiding en ook beleidsmakers, die vonden de zingeving en het sociaal functioneren niet echt een belangrijk onderdeel van gezondheid. En we hebben uiteindelijk gekozen voor die brede definitie van gezondheid, met dat alle zes domeinen even belangrijk zijn. Eigenlijk op basis van mensen die zelf ziek zijn of ziek zijn geweest. Want die zeggen het is alle zes heel erg belangrijk. En dus ik denk dat we soms ook, en dat geldt niet alleen in de zorg, maar op veel punten, dat de mensen die aan de knoppen draaien, dat zijn dan toch relatief vaak de mensen met een universitaire opleiding of een hbo-opleiding, dat die soms onvoldoende zich realiseren hoe de ruwe praktijk is voor mensen die ziek worden, die andere ellende, armoede, eenzaamheid meemaken en wat dat betekent en hoe impactvol dat is. En ja, de eenzaamheid is de grootste ziekmakende factor bijvoorbeeld die er is.
En waar dus ook dus weer terug naar werk leiden een hele belangrijke factor is om voor een deel uit die eenzaamheid te komen.
Ja, en ik denk terug naar werk en soms is het misschien ook terug naar vrijwilligerswerk of terug naar, wat ik ook heel mooi vind, zijn heel veel gemeenschappen die zelf zeggen, wij gaan het oppakken als gemeenschap, dat we hier gezond kunnen wonen en leven, of die de zorg onderling gaan regelen. Dus een bijdrage leveren, dus vanuit in verbinding met de mensen om jou heen, dat kan ook heel waardevol zijn. Het hoeft niet altijd naar betaald werk. We zien hele mooie voorbeelden. Bij de coöperatie Nederland Zorgt voor Elkaar zijn al die voorbeelden gebundeld van initiatieven waarbij inwoners in een dorp zelf de koppen bij elkaar steken en door de tekorten in de zorg het zelf gaan regelen. En dan blijkt er veel minder professionele zorg nodig te zijn. En dan sla je zoveel vliegen in één klap.
Laatste zin, mooi. Kevin de Dekker nog heel even. Ik zag uw cv natuurlijk en ik hoorde ook dat u ook adviseert. En ook tot met de raad van bestuur aan toe. Laten we nou eens even zeggen dat die raad van bestuur gewoon integraal alle ideeën van Kevin de Dekker gaat overnemen. Neem ons eens even mee hoe het UWV opereert dan op pak een beet 2, 3 tot 5 jaar. Welke rol en welke taken en welke functies heeft het UWV opgepakt op dit terrein waar we het nu hebben? Ook aan de preventieve kant die ze nu nog niet hebben.
Nou, ik denk dat het UWV dan veel meer in gesprek is met de cliënten die een beroep op ze doen. En bij die gesprekken veel meer indruk of ruimte hebben voor de mensen in zijn geheel. Veel beter weten wat we dan ook uit moeten vragen aan die mensen. Om ze al veel eerder weer naar een juiste plek in de samenleving te brengen. En dat ben ik met mijn collega eens. Dat hoeft niet altijd betaald werk te zijn. We weten uit onderzoek wel dat dat vaak het meeste voldoening geeft op zingeving. Dus dat lijkt me een goed streven, maar daar waar dat niet kan, en daar kan de verzekeringsarts ook een rol in spelen om daarin te beoordelen, dat er ook ruimte is voor andere vormen, maar die gericht zijn weer op gezondheid. En wat dat zorgt, is dat we dan vooral door dat maatschappelijk herstel goed vorm te hebben gegeven als UWV, dan zijn we echt dan een organisatie die de meest kwetsbare mensen die op dit moment toch een beroep doen op onze dienstverlening, die weer naar een hoger plan trekken richting maatschappelijk herstel. Daar voorkomen we een heleboel chronische ziekten mee. Daar voorkomen we een heleboel ziekte en uitval op latere leeftijd door zorgbehoeften mee. En daarmee zorgen we dat de ziekenhuizen minder werken hebben en dat we die ook beter neerzetten. En eigenlijk dus een complete impact kunnen genereren voor de hele maatschappij.
Nou begrijp ik natuurlijk donders goed dat zingeving niet altijd in getallen, al helemaal niet in getallen en percentages te doen. Maar toch even, dat is toch belangrijk ook even. Ik zat bijvoorbeeld die laatste getallen te kijken, dan schommelt het ziekteverzuim een beetje tussen de 4,8 en de 6,5-7%. Als zeggen we dat we dit nou maatschappelijk helemaal omarmen en we willen het systeem echt aan te pakken en te kraken en het te veranderen in de zin zoals wij dat nu net een afgelopen half uur besproken hebben. Zou je daar ook iets kunnen zeggen dat je zegt, nou, we kunnen dan substantieel dat ziekteverzuim omlaag brengen met, ik noem wel 2-3%? Of sla ik weer een beetje door nu?
Ja, ik denk dat dat wel kan. Maar dan is nog wel de vraag of we daarmee de krapte op de arbeidsmarkt al voldoende hebben opgelost.
Dus dat is echt de vraag die daar weer achter komt.
Ja.
Maar dat het een positief effect heeft op de krapte, kunnen we vaststellen.
Ja, en vooral op het levensgeluk van veel mensen.
Ja.
Dat is misschien nog wel belangrijker. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat we ook heel veel zinvolle banen hebben. En ik vind dat ook nog wel een belangrijk onderwerp. Ik denk dat heel veel mensen ook ziek worden van hun werk. Omdat de omstandigheden op dat werk zo zijn dat het heel lastig is om daar met plezier te werken.
Dan ga ik helemaal tot slot ter afronding. Het ziet ernaar uit dat we toch echt een nieuw kabinet gaan krijgen in dit land. Gezondheidszorg en krapte op de arbeidsmarkt, ziekteverzuim, zal daar ongetwijfeld een belangrijke rol spelen. Gaan jullie alle twee dezelfde vraag stellen? Als het nieuwe kabinet nou één ding zou moeten doen volgens jullie als het gaat om relatie, werk, privé, balans, gezondheid, ziekteverzuim. Mag je één ding roepen, dat wordt integraal uitgevoerd door de persoon in het torentje. Niemand weet nog wie dat is, dus dat kunnen we nu best doen. Meneer Dekker, ik begin bij u. Wat moet het nieuwe kabinet als het om dit thema gaat sowieso doen?
De hervormingen in het sociale stelsel die gericht zijn op de poortwachtersfunctie, alleen de mensen die daar behoefte aan hebben, dus echt ziek zijn, daar ruimte voor krijgen. Maar veel meer de oogpunt vanuit reïntegratie, mensen weer vooruit te helpen in het leven in plaats van beoordelen. Met onderdelen in het systeem, tools die de professionals, de arbeidsdeskundigen en de verzekeringsarts krijgen, die gaan over belonen in plaats van straffen, zoals we dat nu kennen.
Ik moet u kort houden, dat wordt een heel beknopt regeerakkoord, is ons allemaal beloofd. Dus hier laat ik het bij. Ik kijk naar de andere kant van de tafel voor het slotakkoord.
Als verrichtingen niet meer de belangrijkste manier zijn van financieren in de zorg, maar het voeren van een goed gesprek en misschien wel het achterwege laten van verrichtingen, dat zou enorm helpen. Dus heel veel zaken niet meer doen. En dan een goede gesprek daarvoor in de plaats gaan voeren.
Mooie laatste woorden. Ik dank zeer hartelijk Mirjam de Klein. Zij is dus adviseur positieve gezondheid. En dat is zij aan het Instituut voor Positieve Gezondheid. IPH noemen we het. En tegenover haar zit Kevin de Dekker. Die dank ik ook. Die is verzekeringsarts en adviseur van het UWV. Dank jullie wel.
Dank voor het luisteren naar KRAP, de stakeholder podcast van UWV. Kijk ook naar de talkshow Krap Gezond aan het Werk op 4 april om 7 uur 's avonds. Je vindt de link op uwv.nl/krap. Abonneren kan vanzelfsprekend via alle bekende podcastplatforms. Tot de volgende keer!